Hij kan.
Oeh, die staat aardig hard, Aaron. Dan zal ik zachtjes praten. Nou, ik vind het toch wel best wel hard klinken, toch? Maar goed, dan zijn we allemaal goed wakker. En dat is ook handig. Voordat we met de lijstteam gaan beginnen, wil ik de mededelingen voor deze week doorgeven. Even kijken. De zieke Ineke Rutenfrans is dinsdag gevallen en heeft een forse wond aan de elleboog, gekneusde heup en een hersenschudding. Dus dat is toch wel serieus. Wilt u aan haar denken en eventueel even een kaartje sturen of een belletje doen. De bloemen gaan deze week naar Greetje van Gelderen en worden gebracht door Leo en Simone. De autocorrectie heeft niet goed gepakt. Even kijken, de collecte. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de stichting Holland Moldova. Aan de deur kunt u contant geven aan het eind van de dienst of via de bekende QR-code die dan geprojecteerd wordt. Nou, na de dienst is er ook koffie en thee in de tuinzaal. En dan nog moois, heb je nou groene vingers en zit je graag met je handen in de aarde te vroeten, dan komt dat goed uit. Want voor in de tuin staan twee grote bloembakken. En er wordt gezocht naar één of meerdere vrijwilligers om deze te vullen met bloeiende plantjes en wekelijks voorzien van een beetje water. Heb je meer info nodig of wil je aanmelden, dan kan dat bij Marcel. Marcel? Yeah. Dat waren voor nu de mededelingen. Dan wachten we even voor de livestream. Yes. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. En ook Hans, fijn dat jij er weer vandaag bij bent. Je hebt een uurtje, ik zit te rijden in de auto uit Utrecht deze kant op. En ik hoorde vanmorgen al, het was een beetje als we thuiskomen. Nou, dat vinden we hartstikke fijn. Of dat nou voor de omgeving is of voor ons, dat laat ik dan even in het midden. Maar heel leuk, je bent welkom. En we kijken uit naar de diensten samen met jou te mogen beleven. Ook de mensen thuis, voel je welkom. Hartstikke leuk dat jullie meekijken met de livestream. Nu direct of later via YouTube. En ja, het is goed om de zegen van God te vragen voor de dienst. En dat willen we doen met een stil gebed. Amen. Dat is wat anders. Even kijken. We gaan. Zo, we hebben weer een paar hele mooie liedjes voor jullie geïnstudeerd. En als we dit zo samen doen met de band, dan doen we dat niet omdat we muziek heel leuk vinden. Maar we hebben altijd één man in ons gedachten en dat is God. En we maken de muziek niet alleen voor onszelf of voor jullie, maar we doen het eigenlijk voor Hem. Want ja, God is liefde, God is barmhartigheid en Hij alleen is waardig. En dat willen we zingen met opwekking 277, Machtig God, Sterke Rots. En ik wil u vragen erbij te gaan staan.
Jezus zei, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En zo spreken we aan het begin van deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. En lieve mensen, namens die God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, mag ik jullie ook genade toewensen en vrede van hem. Amen. Gaat u zitten. Ja, Theo, je zei al een beetje thuiskomen. Dat moet ik even uitleggen. Ik kom namelijk uit deze regio. Ietsje noordelijker, Heerden. Ik ben opgegroeid in Hattem. Dus voor mij voelt het altijd als thuiskomen. Dit is toch de plek waar de mensen een beetje hetzelfde praten zoals ik praat. Ze slikken de N in aan het eind van de zin of aan het eind van bepaalde woorden. Dus als ik dan zo richting Apeldoorn rij vanuit Utrecht, dan zie ik Oene en Garderen op de, ja, op de borden. En dan denk ik, oh ja, hier kom ik vandaan. Misschien ook eventjes goed om alle moeders hier te feliciteren. Ik weet niet, hebben jullie ook wat lekkers gehad vanochtend? Ik zie hier een paar kinderen. Hebben jullie goed voor je moeder gezorgd al? Een ontbijtje op bed? Blijft een beetje stil. Bij ons was het behoorlijk stress vanochtend. We hadden gisteren een feest. En de kinderen waren dus moe. En om 8 uur werden ze wakker. En om 8:30 moest ik toch wel in de auto stappen. Bij mij zijn ze 3, 6 en 8. Dus het voelt voor mij ook niet helemaal goed om hier nu te staan. Terwijl mijn vrouw nu, zeg maar op moederdag, daar toch alles moest doen. Maar we hebben er toch eventjes in een half uurtje een leuk feestje van gemaakt. Mijn naam is Hans Riphagen. Ik werk voor het Baptistenseminarium. Daar leiden we voorgangers op voor de Unie ABC-gemeente. In dat opzicht ook van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe voorganger, Johan Otten. Die kennen we goed. En fantastisch dat hij hier straks een plek gaat krijgen vanaf september. We gaan vanochtend nadenken over 2 beelden over Jezus. 2 beelden uit het Johannes-evangelie. We gaan luisteren naar het getuigenis van Johannes de Doper, die over Jezus spreekt als het lam van God en als degene die de Heilige Geest draagt. Ik ga dat zo meteen verder uitwerken, maar jullie zullen zien dat in de liederen daar ook, dat het gaat over de Geest, dat het gaat over het lam van God. En zo ook het volgende lied wat we met het orgel gaan zingen. Even kijken hoor, even spieken. Geest van hierboven. En we gaan dan in 1 keer door naar het kindermoment. Ik heb begrepen dat iemand van de kinderleiding ook eventjes iets met nog iets hier zal vertellen. En dan zingen we nog 2 liederen onder leiding van Yada. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Hemelse vrede, deel u nu mede aan een wereld die u verwacht. Wij mogen zingen van grote dingen. Als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan, halleluja. Eeuwigheidsleven zal hij ons geven, als wij herboren.
Kinderen. En ik had begrepen dat Liam en Eva niet helemaal eens konden worden over welk filmpje het moest worden. Dus uiteindelijk heeft Judith dat besloten. En nou, dat mag ook op Moederdag. Hè. Dus dan ben ik heel benieuwd wat het geworden is.
Donker en kijken mensen zo somber. Maar u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Soms zie ik kinderen huilen, bij u mogen ze schuilen. Want u geeft blijdschap en die is voor iedereen.
U zei dat wij licht in de wereld zijn, die hoop en liefde schijnt. De duisternis verdrijft, hey, we gaan door wat uw liefde schijnt. Als een lichtshow voor de wereld. Kom op, we gaan, doe je lampen aan. Ja, we staan stevig op de rots, u heeft alles gedaan. Ja, we willen doen wat u doet, want u maakt alles weer goed.
Wij staan in het licht, licht, breken door de duisternis, mis. Telkens als het donker is, is, schijnen wij dit felle licht. Jezus is ons licht, licht, sterker dan de duisternis, mis. Op alles wat nog donker is, is, schijnen wij dit felle licht. We schijnen met uw licht.
Zodat de pijn verdwijnt. Hey, we gaan voorop als een kind zo vrij. We laten u zien, geen illusie. Sterk in uw naam door wat u heeft gedaan. Als we gaan, dan is uw licht niet te weerstaan. Uw handen en voeten willen wij zijn. Yes, let your light shine.
Wij staan in het licht, licht. Breken door de duisternis, mis. Telkens als het donker is, is. Schijnen wij dit felle licht.
Alles.
mogen de kinderen naar de kinderdienst gaan. Heel veel plezier. Met Irma en Aaf. Dat komt vast goed. En wij gaan twee liederen met elkaar zingen. Het zijn twee aanbiddingsliederen. Ik vind het ook altijd mooi om even stil te staan bij het feit dat we deze liedjes niet op zomaar zingen omdat we het een leuk liedje vinden of omdat het lekker klinkt. Daar kiezen we ze ook op uit natuurlijk. Maar vooral ook omdat het God groot maakt. En we gaan er dus twee zingen. En het tweede nummer straks heeft best wat herhaling. En ik weet dat we zeker als baptisten daar af en toe wel eens grapjes over konden maken van oh, wat zingen we vaak hetzelfde. Maar dan kun je alvast voorbereiden op de eeuwigheid, want dan gaat dat dus echt heel lang door. En ik denk dat het dus heel mooi is om daar even bij stil te staan wat je eigenlijk zingt. Dat herhaling niet is omdat we niks beters kunnen verzinnen, maar dat herhaling is omdat we gewoon niet vaak genoeg God groot kunnen maken. Dus ik wil jullie uitnodigen om erbij te gaan staan en dan gaan we zingen met elkaar.
Thank you. God almachtige
zullen we met elkaar bidden. Als we het woord van God gaan openen. Heilige Vader, zo komen we als gemeente tot u. Met het zingen van dit prachtige lied. Onze aanbidding tot u. Waarmee we het engelenkoor mogen versterken. Dag en nacht wordt het gezongen. Heilig, heilig, heilig. En waardig is het lam. Dank u wel voor uw woord, Heer. Waar we naar willen gaan luisteren. Heer, als we het woord openen, bidden we dat u tot ons zult spreken. Wilt u onze harten klaarmaken door het werk van uw geest, zodat we mogen verstaan en er ook naar mogen handelen. Amen. Zoals ik al zei, ik wil graag met jullie een gedeelte gaan lezen uit het Evangelie van Johannes. We lezen uit het eerste hoofdstuk vanaf vers 19. We lezen vers 19 tot en met 34. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem: maar wie dan? Bent u Elia? Hij zei: nee, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u dan zelf dat u bent? Hij zei: ik ben de stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer. Zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder: maar waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. En hij zei: daar is het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: na mij komt iemand die meer is dan ik. Want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Tot zover. Lieve mensen, ik begon deze dienst met het lezen van de zaligsprekingen. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Uit Matteüs 5. Een tekst die gaat over, je zou kunnen zeggen, de kenmerken van een discipel van Jezus. Vredestichters, mensen die zuiver van hart zijn, mensen die barmhartig zijn. Maar ook mensen die soms treuren en die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Dat lijkt die weg van Jezus te karakteriseren. Zachtheid, een verlangen naar vrede en naar recht. En soms ook de consequenties daarvan moeten ervaren. Verdriet, buiten de boot vallen. Ja, zelfs soms vervolging. Die weg die staat zo haaks op, je zou kunnen zeggen, de boodschap die we vandaag de dag all over ons horen. Je zou kunnen zeggen, ik vond in een heel mooi boekje een soort van hedendaagse zaligsprekingen. Die wou ik toch eens even aan jullie voorlezen. Het zijn er twee. Als je gaat zoeken naar zaligsprekingen voor vandaag, dan vind je allerlei boeiende boekjes. De eerste, die kent u misschien niet. De tweede, daar gaat wel een belletje rinkelen. Maar dat zal ongeveer vandaag de dag misschien wel zo klinken. Zalig de strebers, want zij schoppen het ver. Zalig de onverschilligen, want zij maken zich nooit druk om hun zonde. Zalig de slavendrijvers, want zij behalen tenminste resultaten. Zalig de herrieschoppers, want zij weten de aandacht te trekken. Of luister nou naar deze. Hè? De armen zijn een stelletje losers. Want ze verdienen het om arm te zijn. Kom op, zoek een baan. De hongerigen, wat een stelletje luie nietsnutten. Haal gewoon wat eten, kom op zeg. Trieste mensen, dat zijn de ergsten. De ergsten. Trieste mensen hebben niks voor de wereld gedaan, geloof me. Maar rijke mensen, ik hou van rijke mensen. Geweldig, ik hou gewoon van ze. Trouwens, ik ben zelf ook heel erg rijk. En blije mensen zijn de beste. Luister, we gaan dingen weer geweldig maken. Geloof me. Nou, u hoort waarschijnlijk wel een beetje waar deze woorden vandaan komen. Maar de vaart waarmee dit evangelie, de soort van omgekeerde zaligsprekingen, op dit moment aan populariteit wint in grote delen van de wereld. Mensen achter autoritaire leiders aanlopen die dit evangelie verkondigen. En die blijkbaar ook alles van ze pikken, vind ik best wel eng. Ik wil hier vanochtend geen politieke preek houden. Hooguit wil ik u wijzen op de politiek van het Koninkrijk van God. Maar ik maak me wel zorgen over die plekken waar het christelijk verhaal wordt gecombineerd met macht, met geweld, met nationalisme en een zeer conservatieve agenda. Dan krijg je een giftige cocktail waar het recht van de sterkste geldt. En ook een situatie waarin steeds meer mensen buiten de boot vallen. Een wereld die voor steeds meer mensen onveilig wordt. Waar is dan nog die zachtheid van Jezus? Ik weet niet of u het nieuws volgt. Maar recent was er het verhaal van een Latijns-Amerikaan. Zijn naam Kilmar Abrego Garcia. Hij woont in Maryland. Is getrouwd met een Amerikaanse vrouw. Heeft een zoontje. Hij is christen. Op 12 maart is hij opgepakt. Hij had een tatoeage op zijn huid ergens. En daarmee is hij in verband gebracht met een soort van drugskartel. Hij is toen opgepakt en 3 dagen later is hij gedeporteerd naar El Salvador, naar de zogenaamde Terrorism Confinement Center. Een zwaar bewaakte gevangenis voor de ergste criminelen. De rechter in de VS heeft gezegd, die deportatie was niet geldig. Er is geen bewijs geleverd. Er is geen enkel bewijs geleverd van dat hij schuldig zou zijn. En toch, tot op de dag van vandaag, zit hij vast. Misschien staat het verhaal voor ons nog wel een beetje op afstand. Van mensen die vals beschuldigd worden, niet gehoord worden door de autoriteiten, of slachtoffer zijn van groot onrecht. In ieder geval voor mij zijn ze soms wel ver weg. En toch, als ik om me heen kijk, dan heb ik meteen ook situaties voor ogen van mensen die ik wel ken, die te maken krijgen met groot onrecht. Ik denk aan de Joodse studenten bij ons op de Vrije Universiteit. Die eigenlijk gewoon niet meer normaal les kunnen krijgen. Maar les moeten krijgen in zwaar beveiligde plekken. Of ik moet denken aan een lieve vrouw bij ons uit de kerk. Wiens man zei, nou, ik zie het niet meer zitten. Ik ga er vandoor, doei. En haar achterliet met een paar kinderen. En ik zie het gebeuren op het schoolplein van mijn kinderen. Dat ik weet dat het kind straks weer naar huis gaat en in een onveilige situatie terechtkomt. Mensen die slachtoffer zijn van groot onrecht. En de tekst van vanochtend uit Johannes, ik wil eigenlijk een soort van verkenning doen. Twee beelden over Jezus laten zien die troostbeelden zijn. Troostbeelden zijn voor de mensen aan de verkeerde kant. Voor de slachtoffers. Voor de onschuldig veroordeelden. En voor getraumatiseerde mensen. Misschien denk je zelf van, nou, dat staat wel ver van mij af. Maar misschien draag je zelf ook wel een trauma met je mee. Of heb je zelf soortgelijke situaties meegemaakt. Als dat niet zo is, prijs je dan gelukkig. Maar dan zijn het misschien beelden die je mee kunt nemen en kunt gebruiken om iemand anders te bemoedigen. De beelden zijn Jezus als het lam van God en Jezus als de drager van de geest. En ik ga proberen dat jullie wat uit te leggen. We gaan wel even stevig de Bijbel in, als jullie dat goed vinden. Ja? Nou, dan gaan we dat doen. Even een slokje water. We hebben zojuist dat gedeelte gehoord. Dat gedeelte begint met, dit is het getuigenis van Johannes de Doper. Een getuigenis waarin de openbaring, de bekendmaking van Jezus aan de mensen eigenlijk gebeurt. Hier verschijnt hij aan de mensen en hier wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. Kennen Johannes de Doper? Hij is de voorloper, de wegbereider van Jezus. Wat we misschien niet zo goed beseffen is dat hij onwijs populair was. Hij trok massa's mensen. Hij was een influencer. Hij was een ster. In de andere evangelieverhalen, in Matthäus, Marcus en Lucas, daar leren we Johannes kennen als die beetje vreemde man in kamelenhaar, die een dieet heeft van wilde sprinkhanen en wilde honing. En die daar die boodschap heeft van bekering, van sociale gerechtigheid en van een naderend oordeel. Maar het is opvallend dat in het vierde evangelie, het evangelie van Johannes, we eigenlijk een hele andere Johannes te zien krijgen. Niks van die vreemde man wordt daar genoemd, maar we leren Johannes hier kennen, vooral als de eerste getuige. Hier is Johannes de eerste mens die op Jezus wijst. En hier is ook die immens populaire Johannes, die influencer, die zegt van, maar ik ben het niet waard, ik moet kleiner worden. En hij schuift als het ware de nog onbekende Jezus naar voren. Hij is het op wie je moet letten. Johannes is de eerste die dat herkent als hij de geest van God op Jezus ziet neerdalen. En dat woord getuigenis, dat is een sleutelwoord in dit gedeelte en daar kom ik zo meteen op terug. Maar het gedeelte begint eigenlijk met die mensen uit Jeruzalem die komen vragen van wie ben je nou, Johannes de Doper? Hij heeft een omstreden identiteit. Hij wordt bevraagd. Wie is hij precies? Mensen komen om naar zijn identiteit te vragen. Op welke basis doe je eigenlijk zulke claims? Wat is jouw legitimatie? En je moet begrijpen, voor de Joden in die tijd was er eigenlijk maar één manier om die vraag te beantwoorden. Wat is je identiteit? Dat was teruggaan naar de traditie. Teruggaan naar de geschriften. Teruggaan naar het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, die verzameling boeken was voor hen het betekenisgevend kader om hun hele wereld te begrijpen. Het was de film waarin ze leefden. Het cinematic universe, waarin alles betekenis krijgt. Zij leefden met die verhalen van het Oude Testament en zij verwachten dus ook dat die verhalen weer opnieuw tot leven zouden komen. Dat er een nieuwe Mozes zou komen, een nieuwe Elia, een nieuwe profeet, een Messias. En dat lees je hier ook terug. De verwachtingen van de mensen waren hoog gespannen. Die roddels gingen waarschijnlijk rond ook. Daar is een nieuwe profeet, daar is misschien wel een nieuwe Elia. Misschien is hij wel de Messias. Maar je leest ook dat zijn identiteit omstreden is. De leiders uit Jeruzalem komen, zenden mensen om te kijken van, maar wie is dat nou? Hij wordt met argus ogen bekeken door de Joodse leiders. En je moet begrijpen, eigenlijk is dat ook wat er in het hele vierde evangelie, het evangelie van Johannes, voortdurend gebeurt. De identiteit van Johannes de Doper is omstreden, maar meer nog, de identiteit van Jezus zelf is omstreden. Pagina op pagina op pagina wordt de legitimiteit van Jezus aangevochten. En niet alleen Johannes en niet alleen Jezus, en daar wordt het van belang, het is dus ook de identiteit van die eerste christenen aan wie het evangelie geschreven is. Die wordt gewantrouwd, wiens identiteit in twijfel wordt getrokken. Het is een groep die met wantrouwen benaderd wordt. Een groep die uit de synagoge wordt gegooid. En waarom ik dat noem, lieve mensen, is dat ik denk dat we dat evangelie ook zo moeten lezen. Het is niet een tijdloos document, geschreven voor de eeuwigheid, neutraal. Natuurlijk is het ook voor ons, maar in eerste instantie is het geschreven aan een hele concrete gemeenschap. Het is een pastoraal boek, gericht aan een vroegchristelijke gemeenschap die in zwaar weer zit, die troost nodig heeft. En alle beelden die worden gebruikt, in het Johannes-evangelie heb je de grootste beelden over Jezus. Ik ben het licht van de wereld, ik ben de goede herder. Hij is de Zoon van God, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Die beelden spreken. Het zijn beelden van troost voor een getraumatiseerde gemeenschap. Beelden die gaan over veiligheid bij Jezus, wanneer je buiten wordt gesloten. Of beelden die gaan over waarheid bij Jezus, wanneer je te maken krijgt met valse beschuldigingen. En ik denk dat die beelden vandaag de dag nog steeds net zo hard nodig zijn. Maar dat we wel opnieuw moeten leren om die beelden misschien te verstaan. En die twee beelden, Jezus als het Lam van God en Jezus als de drager van de geest. Ik hoop dat jullie eventjes vanochtend gaan zien hoe die beelden toen, maar misschien ook nu, nog van betekenis zijn. Ik ga die beelden met jullie belangs. Is dat goed? Eerst dat beeld van het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is natuurlijk een taal die we heel vaak gebruiken, waar we vaak over zingen. Maar ik ben benieuwd, hebben jullie door waar dat beeld vandaan komt? Hebben jullie wat associaties daarmee? Sorry? Het offeren? Ja. Welke gedeeltes, welke stukken uit het Oude Testament komen naar boven? Ja. Ja. Ja, het was al een geitenbokje. Dit was een lammetje. Het is heel complex hoor. Dus er zijn allerlei belletjes die kunnen gaan rinkelen. En er zijn een paar passages die hier van belang zijn. Abraham en Isaac, heel goed. De eerste die bij mij in ieder geval meteen opkwam, was die van de Exodus. Van het Pesachlam. Het is ook interessant als je gaat kijken naar dat Johannes-evangelie, dan zie je dat Exodus voortdurend terugkomt. Het boek Johannes is opgebouwd uit eigenlijk qua tijd, dat drie keer wordt het Pesachfeest genoemd. Dat is de structuur van het Johannes-evangelie, het Pesachfeest. Oftewel, hij wilde eigenlijk mee zeggen, hier is een soort van nieuwe Exodus gaande. En Jezus, als lam van God, is het Pesachlam. Het offerlam, wat geslacht werd, bloed werd op de deurposten gestreken, zodat de doodsengel aan het volk van God voorbij zou gaan. Dat is het eerste beeld, en ik kom zo ook op Abraham terug, en sowieso de offers, maar dat beeld van het lam van God als het Pesachlam. Alleen het Pesachlam, dat is interessant, werd nooit in verband gebracht met het wegnemen van zonde. Dus er komt nog een beeld bij. Ik ga het eventjes kort schetsen. Als je het niet helemaal volgt, dan pak je hem zo meteen maar weer op. Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat wegnemen van de zonde der wereld. Het plaatsvervangend sterven. Het gaat ook terug op het bekende lied uit Jesaja 53. Waar gesproken wordt over de lijdende knecht van de Heer. Dat is eigenlijk het tweede beeld wat hier naar voren komt. Een dienaar die wordt mishandeld. En dan staat er, als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Plaatsvervangend neemt hij de zonde van de wereld op zich. Zo staat het ook letterlijk. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. En zijn striemen gaven ons genezing. Christen hebben in die tekst altijd een verwijzing naar Jezus gezien. Maar hier zie je dus Johannes die eigenlijk beelden uit het Oude Testament gaat combineren. Het Pesachlam, het lam dat geslacht werd, dat offerlam, de lijdende knecht. Het lam als slachtoffer, plaatsvervangend. En tenslotte ook, heel goed, het beeld van Abraham. Die zijn enige geboren zoon moest offeren. Waarin God uiteindelijk voorziet in een offerlam. God die voorziet. En hiermee krijg je dus een soort van beelden die met elkaar ineen worden geschoven. Om maar duiding te geven aan wie Jezus is. Dit deden de Joden trouwens voortdurend. Dit is de Joodse schriftuitleg. Zo ging dat. Maar er komt een nieuw beeld naar voren. Jezus is het Pesachlam. Het offerlam dat bescherming biedt. Maar ook het lam waarin God voorziet. Zijn enig geboren zoon. En zo'n beeld werkt bemoedigend. Je kunt je misschien voorstellen hoe zo'n beeld werkt voor een gemeente die zelf ook met vervolging te maken krijgt. Met oneerlijke bejegening. Je zou kunnen zeggen, Jezus' ervaring was ook hun ervaring. Zij kunnen zich identificeren met het lam dat geslachtofferd wordt. Maar het beeld wordt helemaal krachtig als je beseft dat het God is die voorziet in het lam. Het is het lam van God. Het lam staat altijd aan Gods kant. Dus als jij daar in navolging van dat lam ook te maken krijgt met uitsluiting, dan mag je weten, dat is de kracht van dat beeld, dat dat lam altijd aan Gods kant staat en dat bij het lam dat je veilig bent. We hebben daar net over gezongen, prachtig lied. Openbaring 4 en 5. Johannes weer, hè? Johannes als schrijver van het boek Openbaring. Daar komt dat lam nog een keertje naar voren. Maar daar staat het geslachtofferde lam voor de troon van God. En is het in ere hersteld? Ja, het geslachtofferde lam krijgt daar de boekrol en wordt waardig geacht. Waardig is het lam om de geschiedenis te dragen. Ook daar is dat lam weer het Pesachlam. Krijg je dat boek Openbaring met al die plagen en rampen die gebeuren. Maar het is het lam dat zijn volk beschermt. Tot op een gegeven moment zelfs in Openbaring 7 staat, en dat vind ik hele mooie woorden. En proef ook weer die pastorale, die bemoedigende toon die erin zit. Want het lam midden voor de troon zal hun herder zijn. Geschreven aan de slachtoffers. Hij zal hen leiden naar de bronnen van het water van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen wissen. Proef je de pastorale kracht die hierin zit, de bemoedigende kracht. Dat net zoals het lam in Openbaring dat in ere hersteld is, dat er ook de belofte in zit dat als je je identificeert met Jezus, dat het bij Jezus veilig is. En dat God je in ere zal herstellen. Bij het lam is dus veiligheid, waarheid en vergeving. Veiligheid voor mensen die gekwetst zijn, getraumatiseerd, mishandeld of misbruikt. Veiligheid voor mensen die ervaren dat ze in een onveilige wereld leven. Toen, maar ook nu. En ik put hier zoveel hoop uit. Dat het lam van God de wereld draagt. Ik put de hoop uit dat er dan misschien ook hoop is voor al die bootvluchtelingen die verdrinken. Dat het lam op de troon ook het verhaal van Kilmar Abrego Garcia ziet. Of het verhaal van al die vervolgde christenen wereldwijd. Dat het de verhalen van de Joodse gemeenschap ziet, die zich onveilig weet. Dat het dat ziet daar waar ziekenhuizen en scholen gebombardeerd worden. Dat er dan een lam is wat op de troon zit. Het lam dat ook de herder is. Het lam dat het lam van God is. En altijd aan Gods kant staat. Daarvan getuigt Johannes de Doper. En dan zie je dat zo'n beeld in één keer heel erg rijk en heel erg gelaagd wordt. Maar ook zeggingskracht heeft. Ik had jullie beloofd dat ik nog een tweede beeld zou doen. Dat ga ik proberen wat korter te doen. Johannes die zegt, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, let op, het rusten, is dat degene die doopt met de Heilige Geest. Opnieuw moet je eventjes terugdenken aan het Oude Testament. Deze is misschien wel iets moeilijker. Noach? Ja, de duif? Zeker. Een hele belangrijke parallel is Jesaja 11. Dus opnieuw wordt die verbinding gelegd. Er staat een tekst dat uit de stronk van Isaïe een telg op zal schieten. Uit het geslacht van koning David zal iemand naar voren komen. En let op, de geest van de Heer zal op hem rusten. Ja, en jullie zijn misschien niet zo bekend met het Oude Testament als de Joden in die tijd. Maar die zullen dit meteen hebben gehoord. Johannes ziet de geest op hem rusten. Dus dit is die koning die daar beschreven wordt. En dan gaat het over wie die geest dan is. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. En direct daarna komen die prachtige verzen over het koningschap van Jezus. Dus lieve mensen, hier is een... Als Johannes zegt dat hij de geest op Jezus ziet neerdalen, dan zegt hij, hier is de Messias en hier breekt als het ware die nieuwe tijd aan waar we op hoopten. Die tijd van de geest. Daar gaat een nieuwe ruimte ontstaan. Ik doopte met water, zegt Johannes. Dus daar zit ook iets in van voor diegenen die gedoopt zijn met water, maar vervolgens ook met de geest. Een nieuwe ruimte waarin je kunt gaan meedoen met het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk van God, waar Jezus zo vaak over spreekt. Maar ik ga hem ook weer proberen eventjes te plaatsen. Volgen jullie me nog een beetje? Goed zo. Want in die nieuwe ruimte van Jezus en de Geest gaat het over de waarheid. En dat is van belang. In het Johannes-evangelie gaat het voortdurend over de waarheidsvraag. De waarheid van wie Jezus is. De waarheid van wie Johannes is. En ook de waarheid van wie zijn volgelingen zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, staat in het Johannes-evangelie. En hier komen we dan even terug op dat woordje getuigenis. Zoals het begon. Dit is het getuigenis van Johannes de Doper. Het woord getuigenis is een cruciaal woord in het Johannes-evangelie. Dan zou je kunnen zeggen, het is getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis. En daarmee wordt het beeld opgewekt van een rechtszaak. In het Joodse recht was het namelijk zo dat de waarheid moest worden vastgesteld aan de hand van 2 of 3 getuigen. En zo haalt Johannes eigenlijk voortdurend naar boven. De Vader, de Geest, de Geschriften. Johannes de Doper, hij haalt eigenlijk alle grote getuigen naar boven om te laten zien wie dan die Jezus is. Want wat op het spel staat, en daar is die van belang mensen, is de waarheid. De identiteit van Jezus en zijn volgelingen die steeds in twijfel werd getrokken. Op een gegeven moment staat hij voor Pilatus. En is die rechtszaak gaande? Zegt u dat u de koning van de Joden bent? De koning van Israël. En dan zegt Jezus, ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. Ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar mij. Lieve mensen, weet u wat Pilatus dan zegt? Maar wat is de waarheid? Wat is waarheid? En ik denk dat dit is voor mij zo'n hoopvol beeld. Dat in een wereld waarin we op dit moment zoveel Pilatussen hebben. Die allemaal hun eigen waarheid creëren. Die de waarheid lijken te kunnen kopen. Door hun mediakanalen. Die zich helemaal niks aantrekken van de wereld. Die hun eigen feiten verzinnen. Hun eigen verhalen spinnen. En er vaak nog mee wegkomen ook. Wat een hoopvol beeld dat in een wereld waarin het recht in verdrukking komt. Denk maar aan Kilmar Abrego Garcia. Waarin waarheid steeds vaker te koop lijkt. Informatieoorlogen, de massa's proberen te invloeden. En feiten steeds vaker worden gereduceerd tot persoonlijke meningen. Dat bij God waarheid ertoe doet. Daarmee wil ik ook afsluiten. Als dan de Geest komt. De Geest in het Johannes-evangelie is de Geest van de waarheid. Jullie kennen dat wel. De raadsman, de parakletos. Hij is de advocaat. En dan heb je daar die vroege jonge christenen. Vals beschuldigd. Dan is eigenlijk dus de belofte dat God hen de Geest geeft. Om staande te blijven in de waarheid. En te blijven getuigen van Jezus. Dan komt de Geest, de raadsman. Zodat de gelovigen in hun getuigenis waarachtig zijn. Dat er waarheidsvinding plaatsvindt. Want voor God doet de waarheid ertoe. Daarmee sluit ik af. 2 krachtige beelden. Geen neutrale beelden, maar beelden die vol zitten met passie. En met belang en met bemoedigende kracht. Het lam van God waarmee je je mag identificeren. Juist ook wanneer je slachtoffer bent. En waar je veiligheid mag vinden. Want het lam is ook de goede herder. En het lam draagt de geschiedenis. En het beeld van Jezus als de drager van de Geest. De getuige van de waarheid die aan goddelijke waarheidsvinding doet. Die haarscherp ziet waar het recht getreden wordt. Waar de leugen regeert ten koste van de mensen. En belooft daar recht te doen. Zullen we een moment stil zijn? En dan zal op een gegeven moment een lied worden laten horen. Dat wordt op de beamer getoond. Als u het kent, mag u het meezingen. U mag het ook in stilte tot u nemen. willen nu graag met elkaar een moment van voorbeden hebben, van gebed voor elkaar, voor ons land, voor de wereld. En ik wil dat eigenlijk als volgt doen, dat we een moment van open gebed hebben. Dat als u een gebed wilt uitspreken, daar is gelegenheid voor. Misschien zijn er 2, 3, 4 mensen die een gebed willen uitspreken. Ik dacht ook, misschien is het mooi als 1 iemand een gebed wil uitspreken voor de moeders. Misschien is het ook mooi als er iemand wil bidden voor de situatie in de wereld. Maar u mag ook bidden voor wat u op uw hart heeft. Dan zal ik het afsluiten en bidden we samen het Onze Vader.
Dat u Jezus als offer voor ons hebt gegeven. Heer, heel vaak horen we dat en het dringt de daadwerkelijke kracht daarvan niet eens altijd op ons door, Heer. Maar we willen u daar ook gewoon zo voor danken. Danken dat u zo anders bent dan zoveel dingen die wij hier in de wereld zien gebeuren. Dat u goed bent, dat u trouw bent, maar dat u inderdaad ook echt rechtvaardig bent. Heer, en u weet ook van het onrecht wat ook op deze wereld gaande is, op zo ontzettend veel verschillende plekken. Soms verder weg, soms misschien meer dichtbij. Heer, maar we bidden u ook echt voor al die mensen die ook onrecht wordt aangedaan. En ik denk dan ook specifiek aan mensen die hier ook in Nederland leven, die ook onderdeel zijn van soms een duister systeem van ritueel misbruik. En u weet dat deze mensen ongelooflijk veel onrecht wordt aangedaan. En dat het ook zo moeilijk voor hen is om daar uit te komen. Omdat ze ook zo'n verkeerd beeld ook van u hebben. Heer, we zijn ons daar helemaal niet altijd van bewust dat dat soort praktijken ook plaatsvinden. Maar ik weet dat het zo is. Heer, en ik bid u voor hen. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u zich ook alstublieft over hen ontfermen? Heer, Kyrie eleison.
Heer, ik wil u bidden voor alle moeders. Voor de vreugde van het hebben van kinderen. Soms ook de moeite die daarmee samengaan als de relaties niet goed zijn. Heer, ik wil u ook bidden voor allen die geen moeder zijn, maar het wel graag hadden gewild. Dat kan soms zo'n stil verdriet zijn. Wilt u daar toch ook troost geven? Amen. Amen.
Heer, als we kijken naar de wereld, kunnen we soms zo verdrietig worden van het onrecht wat we zien hier. Dan gaat het om Rusland, Oekraïne, wat China aan het doen is, wat er in Amerika gebeurt. In Afrika gebeurt hier waar christenen afgeslacht worden, hier ook in het Midden-Oosten. Heer, het lijkt wel alsof de waarheid ook zo vaak geweld wordt aangedaan, hier ook in de nieuwsberichten. Heer, geef dat we eerlijke info krijgen hier. En ik wil u ook heel bijzonder bidden voor de gijzelaars in Gaza, wil te geven dat ze vrijkomen. En geef vrede in Jeruzalem hier.
Van Jacob, de God van Israël. En Zoon, de Heer Jezus, ook onze God. Vader, wij danken u voor uw volk en wij bidden u voor het Joodse volk die zelfs de schuld krijgt van het conflict in Pakistan en India, waar die ook weer tegenover elkaar staan, waar ook zelfs Israël maar schijnbaar weer betrokken zijn zoals in de media horen. Vader, zoals men zegt, uiteindelijk zou alles de schuld van Israël zijn. Welke kant gaan we op? Maar u roept ons op om te bidden voor uw volk, om er heen te staan als een biddende muur. Want door uw Zoon worden we bij elkaar. En wij zien uit naar die dag dat u komt op de Olijfberg, dat uw voeten zullen staan en u als koning zal ingaan in uw stad, Jeruzalem. Wat een dag zal dat zijn. En het maakt dan niet meer uit of je Jood of Christen bent. Dan zijn we één voor. We kijken er naar u en wachten er op. En wij zien uit naar die dag. Fantastisch. Heerlijk, kom spoedig. Om nieuw recht en nieuwe gerechtigheid over deze aarde te doen komen. We verlangen er zo naar.
Heer, als we zo verlangend uitzien naar die dag, blijft ons gebed, Lam van God, ontferm u over ons. Brengt u vrede heel dichtbij in onze eigen harten. En brengt u vrede overal. Hoor ons dan ook als we samen bidden om het koninkrijk, in de woorden die u onszelf leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zij in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden aan hen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Amen. We zingen met elkaar een lied. Dat is het lied Geef vrede, Heer, geef vrede. En met die laatste belofte mogen we ook van hier gaan. Dat Gods vrede de strijd zal winnen. Want Hij is het licht van de wereld. En Hij heeft beloofd om met ons te zijn. Mocht u naar aanleiding van deze dienst of naar aanleiding van iets wat er in uw leven speelt, gebed willen, dan zullen hier zometeen bij de kaars twee mensen staan die voor u en met u willen bidden. Dan zijn we hiermee ook aan het einde gekomen van deze dienst. We zingen zometeen nog een hoopvol lied. Hij is Heer. Dus met die krachtige belofte mogen we ook van hier gaan. Maar ik wil u graag eerst nog de zegen van God meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen. Hij is Heer.